Zo meteen krijg je een voorblad. Het is een samenvatting. Enerzijds. En anderzijds, als je de weg verliest terwijl ik bezig ben, kan je even kijken naar de kopjes. En dan ben je weer mee. Deze morgen hoop ik dat je niet zozeer onder indruk komt van wat jij allemaal moet doen. Maar dat je onder indruk zal zijn van wat reeds voor jou gedaan is. Dus als je naar huis gaat met een berg huiswerk, dan heb je niet goed geluisterd of heb ik niet goed gecommuniceerd. Dat kan ook natuurlijk. Mijn hoop is dat je naar huis gaat overweldigd door Gods liefde. En dat je zult zeggen, hoe is het mogelijk? Dit is echt, echt genade. Ik begrijp het niet. Dat je helemaal weggeblazen bent. Nu, het gedeelte dat we met elkaar gaan bekijken is een moeilijk gedeelte. En het is mijn opdracht om het gemakkelijk te maken, begrijpelijk te maken, zonder dat we diepgang verliezen. Dus ik waarschuw je, steek maar een tandje bij deze morgen. Misschien veiligheidsgordel aandoen, want het kan nodig zijn. Zo'n paar bochten moeten nemen. Het is niet een makkelijk onderwerp. En het gedeelte, zul je wel merken, vraagt wat inspanning om mee te luisteren. Dus probeer echt van vers 10 tot 22 mee te luisteren. Het gedeelte komt uit de Galatenbrief, hoofdstuk 3, vers 10. Maar iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Broeders en zusters, ik geef u een voorbeeld van een rechtsgeldig testament. Een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo'n testament onheldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen. Alsof het velen betreft, maar het gaat om één, je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is, niet onheldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte. Maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt en God handelt alleen. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Dit is Gods woord. Nu, ik zei het eens, dit is niet een gemakkelijk gedeelte. Er is niets dat onmiddellijk in het oog springt, of je aanspreekt. Waarom is dit zo? Een van de redenen hiervoor is omdat dit een van de gedeeltes is dat als je dit gedeelte kunt begrijpen, je de gehele Bijbel kunt begrijpen. De Bijbel voor vele mensen is als een ondoordringbare jungle. Een en al wirwar van allerlei contradicties en ideeën die niets met elkaar te maken hebben. Nee, zegt Paulus, de Bijbel heeft een verrassende samenhang. Paulus laat ons dit zien. Nu laat ik even kort samenvatten waar de Galatenbrief om gaat. Paulus schrijft hier aan enkele kerken in Galatië die hij heeft geplant. En ze waren onder de invloed gekomen van een aantal valse leraren. En Paulus doet grote inspanningen om hun onderwijs te kunnen weerleggen. Deze leraren zeiden, ten eerste geloof in Jezus Christus. Ten tweede, gehoorzaam de wet. En ten derde, als resultaat zal je gered worden. Paulus daarentegen onderwees, ten eerste geloof in Jezus Christus. Ten tweede, je bent gered. En ten derde, als resultaat hiervan gehoorzaam je de wet. En Paulus zegt aan het begin van zijn brief dat het hier niet om een interne discussie gaat. Het gaat hier niet om twee vertakkingen van het christendom. Dit zijn twee verschillende religies. Ze hebben twee totaal verschillende resultaten in het hart van het leven van de mensen. Een totaal ander resultaat qua karaktervorming, een totaal andere geest, een totaal andere houding, een totaal andere kijk op alles. Twee verschillende manieren van kijken naar elk onderdeel van de werkelijkheid. Het zijn twee verschillende religies. En terwijl Paulus dit weer legt, en hier is wat zo fascinerend is voor mij en leerzaam voor ons, zeggen ze, dit is wat de Bijbel zegt, de wet, de wet. De wet, gehoorzaam de wet. Nu, één gedeelte dat mij bijzonder helpt binnen deze context is in feite vers 19. Maar laten we even terug eerst kijken naar vers 18. Daar zegt Paulus, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Vervolgens zegt hij in vers 19, waarom dan toch de wet? Nu, deze vraag helpt mij. Weet je waarom? Paulus zegt hier niet, ik breng jullie iets nieuws. Ja, dit is het Nieuwe Testament. Zie, hij reageert hier niet met wat we noemen chronologisch snobisme. In onze westerse maatschappij luidt chronologisch snobisme als volgt. Wel, dat is primitief. Dat is achterhaald. Oh, dat is niet progressief. Weet je wat dat is? Dat zijn gewoon beweringen. Dat zijn geen argumenten. Wat dan nog dat iets oud is? Paulus zegt hier niet, wel, dit is het Nieuwe Testament, niet het Oude Testament. Je hoort Paulus nooit zeggen, dit gedeelte is niet langer van toepassing. Dit gedeelte van de Bijbel is niet langer van belang. We geloven dit niet, dat is verouderd. Nee, Paulus zegt, als dat wat ik onderwijs niet terug te vinden is in elk gedeelte van de Bijbel, dan ben ik fout. Maar dat ben ik niet. Nu, wat ik fijn vind aan vers 19 is dat hij zegt, waarom dan toch de wet? Hij zegt niet, wel, hier is het evangelie. En natuurlijk, dat maakt de wet overbodig. Hij zegt, als de wet het evangelie lijkt tegen te spreken, dan is dit omdat we de wet niet begrijpen. Daar alles in de Bijbel, het onderwijs van elk gedeelte van de Bijbel, alles in overeenstemming is met elkaar. Dat is ook wat Paulus hier doet. Hij is zeer bekwaam en door ons te laten zien hoe alles in de Bijbel één geheel vormt, laat hij ons iets fantastisch zien. Hij heeft ons een enorme belangrijke sleutel in handen om de Bijbel te kunnen begrijpen door te laten zien dat het één samenhangend geheel en een eenheid vormt. Nu, hoe doet hij dit? De manier waarop hij dit doet in de eerste plaats is, kortom, we zullen zien dat hij de Bijbel verdeelt in twee tijdperken. Hij kijkt naar twee personen die twee tijdperken vertegenwoordigen. Abraham en Mozes. De belofte en de wet. En hij laat ons zien dat ze niet in tegenspraak zijn met elkaar, maar in overeenstemming met elkaar. Nu, nadat we straks de overeenkomst hebben gezien, zullen we een aantal praktische conclusies voor onszelf hieruit afleiden. Laten we dan eens kijken naar deze twee figuren en wat ze ons te vertellen hebben. Abraham en de belofte, Mozes en de wet en dan straks wat praktische toepassing. Ten eerste behandelt hij Abraham. Hij begint eigenlijk reeds met Abraham in Galaten 3 vers 6 tot en met 9. Hij introduceert Abraham en hij zegt in vers 8, nu geeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham het evangelie verkondigt. Namelijk, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dan pakt Paulus de draad weer op in vers 16 en hij zegt, nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Nu wat voor beloften? De beloften waar hij naar verwees in vers 8. Nu, dit is een belofte die God herhaaldelijk aan Abraham gegeven heeft. In feite gaat het telkens om dezelfde belofte, maar een beetje anders verwoord. Je kan hierover lezen in Genesis 12, vers 13, hoofdstuk 13, hoofdstuk 17, hoofdstuk 24. Nu je dit weet, laat me met mijn eigen woorden eerst weergeven wat die belofte inhoudt. In feite zegt God keer op keer tegen Abraham, ik zal je tot een groot volk maken en ik zal je nakomelingen dit land geven om in te wonen. En uit jouw nakomeling zullen alle volken worden gezegend. Nu laten we even vers 16 erbij nemen. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het vele betreft, maar het gaat om één, je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Als we even terugstappen naar vers 14, dan lezen we daar ook, zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Nu, wat zegt God tegen Abraham? Ten eerste, hij zegt dat wat aan Abraham beloofd is, niet louter een aardse erfenis is. Het heeft iets meer kosmisch beloofd. Waar hij naar verwijst is het volgende. Hoe is het mogelijk dat als de erfenis die God geeft, als de zegen die beloofd was aan Abraham, niets anders was dan een groot stuk landbouwgrond, een fantastisch thuisland? Hoe kunnen zijn nakomelingen die daar wonen tot zegen zijn voor de gehele wereld? Vergeet niet dat het woord zegen een belangrijk woord is in de Bijbel, een rijk woord is. Het woord zegen in de Bijbel betekent in werkelijkheid God zien, God ervaren. Nu, dit begrijpen maakt het al moeilijk om aan de hand van dit woord zegen die belofte te beperken tot een thuisland, tot een landbouwland, tot Palestina. Paulus zegt dan ook, hoe kan het dan dat iedereen op aarde zegen? Natuurlijk is hier een tegenargument. Het tegenargument luidt wel, zie je, omdat we het land hadden, ontstond een groot volk die gehoorzaam was aan de wet van God. En dat is ook zo. Het volk Israël leefde in het land en het was in staat om de wereld te zegenen, door tal van fantastisch onderwijs en bijzondere wijsheid te geven, enzovoort. Dat is allemaal waar. Maar Paulus vraagt zich af, is dit alles wat dit betekent? Hij zegt nee. Omdat telkens als God zegt, ik zal alle volken zegen op de wereld door jouw nakomeling, dan is dit een enkelvoudig woord. Het is een enkelvoudig woord. Vers 16, het gaat om één, je nakomeling. Paulus zegt, daarom kan je niet zien dat de belofte aan Abraham een eerste vervulling heeft in een fysiek volk, gezegend met een fysiek land, maar dat het ook een ultieme vervulling heeft. Het heeft een meer kosmische vervulling. Dit moet zo zijn. Het heeft een ultieme vervulling. Niet door een groep mensen, maar door één, Christus. En deze erfenis is niet slechts een fysieke, maar een geestelijke erfenis. De zegen die beloofd werd aan Abraham voor alle volkeren, kan niet slechts gaan om een stukje landbouwgrond. Het gaat om het leren kennen van God. De belofte van de Heilige Geest in vers 14 is niet slechts, neem mij maar mee als een extraatje. Nee, de Geest van God is God zelf. Hij is de levensbron van de gelovige. We krijgen deel als gevolg aan de goddelijke natuur. Nu, hoe komt dan deze ongelooflijke kosmische zegen tot ons? Paulus zegt het keer op keer dat het komt door een belofte. Kijk maar naar vers 16, de belofte. Het waren beloften. En dan lezen we vers 18. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte. Maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Nu, wat is hier nu zo bijzonder aan? Dit is in zekere zin in feite heel eenvoudig. Laten we even nadenken over een overeenkomst op grond van een belofte en de overeenkomst die je maakt op grond van een wettelijke afspraak. Als ik je een belofte geef, als ik zeg, ik wil je 1000 euro geven op grond van deze belofte, wat moet je dan doen om deze te ontvangen? Als ik zeg, er ligt hier, nou, voor mij, 1000 euro in een enveloppe met jouw naam opgeschreven, alsjeblieft, kom het halen, het is van jou. Het enige wat je moet doen, is dit te geloven. Je moet dit slechts geloven. Als je niet gelooft, dan zal je het niet ontvangen. Als je zegt, ha, fantastisch, leuk grapje, dat was fijn, ik geloof het niet. Wel, dan krijg je het niet. Het enige wat je moet doen, is geloven. Als je het gelooft, zal je het ontvangen. Dat is alles. Dat is een belofte. Dat is een manier om 1000 euro weg te geven op grond van een belofte. Als ik je 1000 euro wil geven op grond van een wettelijke afspraak, dan bedoel ik het volgende. Dan zeg je tegen je, ik wil graag dat je voor 1000 euro bereid bent om al mijn bomen in mijn tuin om te hakken en weg te halen. Nu, hierin ligt nu het verschil. Bij een belofte hangt het allemaal af van degene die de belofte maakt. Het heeft niets te maken met degene die de belofte aanneemt. Het enige wat je moet doen, is geloven. Nu, bij een wettelijke verbond hangt het allemaal af van de persoon aan wie het beloofd is. Of je zal doen wat je gevraagd is. Paulus zegt, ofwel kan een zegen of een erfenis tot jou komen door een belofte, ofwel door middel van de wet. Het kan slechts komen op basis van degene die belooft, ofwel op basis van de prestaties van degene aan wie het is beloofd. Maar het kan niet allebei. Als het beide is, dan is het de wet. Begrijp je dit? Als ik zeg, wel, ik zal dit doen, als je dit doet, dan is dit de wet. Van zodra er twee mensen betrokken zijn, die de belofte moeten vervullen, dan is het een wet. Het gaat niet langer om een belofte. En Paulus zegt in vers 18, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Nu, wat gebeurt er? God komt tot Abraham en zegt, ik zal dit aan jou geven. En hij zegt niet, vervolgens, zolang als je. Hij zegt, ik zal dit aan jou geven. Nu, verderop in vers 6 citeert Paulus in ons gedeelte de meest cruciale passage uit het leven van Abraham. Namelijk, hij citeert een gedeelte uit Genesis hoofdstuk 15, vers 6. Daar wordt van Abraham gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Weet je, zonder Genesis 15 kun je Galaten 3 niet begrijpen. En zou je in zekere zin de Bijbel niet werkelijk kunnen begrijpen. Nu, dit is wat er gebeurt. In Genesis 15 komt God en hij geeft de belofte opnieuw aan Abraham. Hij zegt, ik zal je een nakomeling geven. Ik zal je nakomelingen geven. Ik zal je dit land geven. En Abraham kijkt naar God in vers 8. En dit is waarom we van de Bijbel houden. Omdat deze mensen niet verschillend zijn van jou en mij, ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Abraham kijkt naar God en zegt, hoe kan ik daar zeker nu van zijn? Ja, net zoals wij. Nee? O Heer, een belofte. Ha, fantastisch. Maar hoe kan ik daar zeker van zijn? Dan lezen we het volgende in Genesis 15 en ik citeer voor je. Haal een 3-jarige koe, zei de Heer, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de 2 helften van elk dier tegenover elkaar. En dan in vers 11, verderop staat er, en hij bleef daar en hij verjoeg de vogels die probeerden om de karkassen te eten. Vervolgens staat in vers 12, toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en een diepe duisternis. Wat is hier aan de hand? Abraham zegt, hoe kan ik er zeker van zijn? En God zegt, haal een driejarige koe, driejarige heid, driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Nu, God zegt verder niet tegen Abraham wat hij moet doen. Abraham weet onmiddellijk wat hem te doen staat. Hij zegt slechts, haal, en hij weet wat hij moet doen. Abraham snijdt de dieren midden door. Waarom? Dat was de manier waarop je een verbond sloot. We weten nog niet hier of het gaat om een belofte of een wettelijke overeenkomst. Maar dat was de manier waarop je een overeenkomst maakte. Je ondertekende niets, zo doen wij dat. We tekenen het in aanwezigheid van getuigen. Dan en toen was het anders. Nu, wat betekent dit? Zie, de normale manier waarop mensen een contract sloten was door het dier midden door te snijden en tussen de helften te stappen. Waarom? Waarom was dit een contract? Omdat zij zich identificeerden met het dier. Ze zeiden hiermee, als ik niet doe wat ik zo net gezegd heb dat ik zal doen, mag hetzelfde dan mij overkomen. Snij mij dan aan stukken. Mag ik afgesneden worden? Mag mijn lichaam als voedsel zijn voor de vogels in de lucht en de dieren op aarde? Dus Abraham zegt, hoe kan ik er zeker van zijn? God zegt, haal mij enkele dieren. En Abraham sneed ze midden door en hij wachtte. Diepe duisternis viel op Abraham. Natuurlijk moet Abraham hebben gedacht, oké, ik begrijp hier niets van. Maar ik denk dat God met mij een belofte wil maken. Hij wil dat ik tussen de stukken doorloop, natuurlijk. Maar dan, tot zijn grote verbazing en tot jouw grote verbazing, nu je iets meer hiervan begrijpt, wanneer God opnieuw begint te spreken, te midden van de duisternis, plotseling wordt ons verteld in Genesis 15 vers 17, plotseling was daar een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Ik weet niet natuurlijk wat dit allemaal betekent, maar God zegt hier in feite door, ik zal je land geven. Ik zal je nakomeling geven. Ik zal je een nakomeling geven. Nu, Abraham is knock-out. Hij is helemaal uitgeschakeld. Nu weet je, je moet beseffen, als je dit allemaal begrijpt wat je hier zich afspeelt, dat er geen grotere categorische verklaring mogelijk is dan dat redding uit genade is. Dat redding een belofte is. Er is nergens een betere verklaring te vinden. En dat is de reden waarom Paulus in de brief aan de Galaten zo uitdrukkelijk zegt, kijk naar Abraham. Kijk naar de belofte die Abraham ontvangt. Begrijp dit allemaal goed. Ten eerste, Abraham was absoluut ongelooflijk verbaasd dat God tussen de stukken liep. Wat betekent dit? Dit betekent dat God zegt, als ik niet doe wat ik zeg dat ik zal doen, mag dit dan mij overkomen? Mag ik aan stukken gesneden worden? Mag ik worden afgesneden? Mag ik sterven? Dat is al verbazingwekkend genoeg, maar dat is nog niet alles. Ten tweede vraagt God nooit aan Abraham om tussen de stukken door te lopen. Abraham wist dat in die dagen, als een koning kwam om een verdrag te sluiten met iemand die hij had overwonnen, dan was dit de gang van zaken. Als je iemand had overwonnen, dan sloot je een verdrag met hem. Je zei, oké, ik wil dat je mij eer betoont. Ik wil dat je me zoveel stuurt van dit, dat, zus en zo. Nu, ik ben je koning, jij bent mijn vazal. Dus de koning van het overwonnen land zou tussen de stukken lopen en zeggen als gevolg, dit is wat ik overeenkom te doen. Meestal liep die andere koning niet tussen de stukken door. Hij was immers de overwinnaar. Het punt echter is dat God hier tussen de stukken loopt. En niet wil dat Abraham dit doet. Nu, wat betekent dit? Dit betekent dat het niet uitmaakt wat Abraham deed. Opnieuw, er is geen enkele andere plaats in de Bijbel die zo duidelijk maakt dat redding niet een samenwerkingsovereenkomst is tussen twee mensen. Het is geen zaak van de wet. Het is een zaak van de belofte. God zegt, ik zal dit doen. Ik zal je zegenen. Ik zal je mijn geest geven. Ik zal je redden. Ik zal mijn reddingsplan uitwerken. Niet alleen kan je mij vertrouwen, maar je kan zelfs jezelf vertrouwen. Want of je nu wel of niet naar mij luistert, ik zal naar jou luisteren. Of je nu wel of niet trouw bent, ik zal jou trouw zijn. Ook al moet ik worden gedood. Ik zal het doen. En weet je wat? Hij moest worden gedood. Veel jaren later viel er opnieuw een grote duisternis. En Jezus Christus riep het uit aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nu, wat gebeurde er toen? Jesaja zegt het. Jesaja 53. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Jezus Christus werd afgesneden. Opnieuw is er geen enkele verklaring die dit duidelijker maakt dan dat dit redding is door middel van de wet of door middel van de belofte. Nee, redding is door de belofte. Degene die belooft is de enige wie je nodig hebt. Nu, sommigen van jullie vragen zich misschien af. Ik denk dat ik God vertrouw. Ik denk niet dat ik hem genoeg vertrouw. In welke mate moet je God vertrouwen om gered te kunnen worden? Nu staan we toe om je dit te zeggen. Stel je voor, als je van een rots valt, zou vallen op weg naar je dood. En als je dan omhoog kijkt en je ziet een tak uitsteken uit de rots, hoeveel geloof heb jij dan nodig, zodat deze tak je kan redden? Het antwoord is, juist genoeg om die tak te kunnen grijpen. Jouw geloof redt jou helemaal niet. Het is niet de mate van jouw geloof. Je vraagt je niet af, oh hemeltje, hoeveel geloof heb ik nodig om gered te kunnen worden? Hè? Nee, het hangt totaal af van de sterkte van de tak die je zal redden. Niet de sterkte van jouw geloof. Met andere woorden, als de tak sterk genoeg is om je te redden, dan ben je gered. Je hebt helemaal geen geloof nodig. Bijna geen. Slechts genoeg om die tak te kunnen grijpen. Christen, mensen die in de kerk zijn, die vragen zich voortdurend af, wat moet ik doen? Hoeveel geloof heb ik nodig? Hoe groot behoort mijn overhaven te zijn? Eerlijk gezegd, dit is hoeveel overhaven je behoort te hebben. Inzien namelijk dat je overhaven je nooit zal redden. Eerlijk gezegd, dit is hoeveel geloof je nodig hebt. Namelijk inzien dat jouw geloof je nooit zal kunnen redden. Het enige wat je nodig hebt is niets. Niets. Niemand geeft niets. Nee, en daarom zijn we ook niet gered. Komen we allemaal met iets aanzetten. Ontvangen we redding door belofte, is de vraag dan ook, of door de wet? Dit is door de belofte. Je kan op hem vertrouwen. Hij zegt, ik zal aan stukken gesneden worden. En dat is de reden waarom Paulus naar Abraham voortdurend verwijst en zegt, God sloot een verbond. Hij maakte een overeenkomst en het was een overeenkomst op basis van de belofte. Hij liep tussen de stukken door. Wij niet. Een overeenkomst op basis van de belofte is zoals die 1000 euro van daarnet. Het enige wat je moet doen is geloven. Er is niets dat je moet doen dan te geloven. Je moet niet mijn bomen komen omhakken. Er is niets dat je moet doen behalve dit. Het ligt daar. Het is van jou. Je moet het slechts geloven. Als je het niet gelooft, als je het evangelie hoort en je zegt, ik moet iets doen zodat ik dit waardig ben, dat is ongeloof. Dat is iets. Het enige wat je nodig hebt is niets. Die Paulus is zo knap. Hij zegt, oké, 430 jaar later, wat heb je dan? Dan hebben we Mozes en de wet. Nu, Mozes wordt hier niet vernoemd in dit gedeelte, maar hij is de bemiddelaar in vers 19. En tussen haakjes, als je straks mij wil vragen wat dit betekent, ik kan maar onmiddellijk je eerlijk vertellen, dat niemand in feite echt weet wat hier staat, waarom engelen worden aangehaald in dit gedeelte. Dus hij het hiermee verwijst naar de Ark van het Verbond. We hebben geen zekerheid over wat dit allemaal betekent. Maar het punt hier van belang, waar het hier om draait, is vers 19. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd. Waarom kwam God en gaf hij de wet aan Mozes? Waarom hebben wij de wet nodig? Als redding op basis van de belofte is, waarom hebben wij de wet nodig? Paulus zegt in vers 19, de wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. In de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan, nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Dat is Mozes dus op de berg. God boven, de mensheid beneden. En hij, Mozes, ontvangt de wet. Vers 20, maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt. En God handelt alleen. Dat is niet zo makkelijk gedeeld, hè? Hoogstwaarschijnlijk betekent dit, God handelt alleen, betekent het volgende. Namelijk, wagen niet om Mozes tegenover Abraham uit te spelen. Nu daar vers 21 en 22 zegt, is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van het geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Nu, dit is fantastisch. Wat hij zegt is, ja, in principe kan iets niet en door de wet en door de belofte zijn. Maar in het leven en in de Bijbel zijn de wet en de belofte volkomen in overeenstemming met elkaar. Ten eerste, toen de wet werd gegeven, betekent dit niet dat God de basis waarop hij met ons omgaat, had veranderd. Wanneer God tussen de stukken loopt, zegt hij, ik zal sterven, indien nodig, om jou de zegen te kunnen geven. Maar hij was nog niet gestorven toen de wet werd gegeven. Zegt God hiermee, het is gedaan? Ik ben veranderd van management? Natuurlijk niet. Organisaties die vinden voortdurend zichzelf opnieuw uit. God niet. Nu, wat zou dit kunnen betekenen? Hij zegt dat de wet werd gegeven om ons bewust te maken van onze zonden. Om ons bewust te maken van de macht die de zonde heeft. Hoe we door gevangen raken. Wat hij zegt is, je moet begrijpen dat de reden waarom de wet en de belofte overeenstemming zijn met elkaar in het leven van een christen en in de Bijbel, is omdat ten eerste de wet laat zien dat we de belofte nodig hebben. De wet laat zien dat we de belofte nodig hebben. En ten tweede, de belofte laat ons de diepgang zien van de wet. Nu laat ik deze twee gedachten onderbouwen. Eerst en vooral, de wet laat ons zien dat we de belofte nodig hebben. Zie je, als je echt luistert naar de wet, dan zegt de wet niet slechts, gehoorzaam mij. Het zegt niet slechts, lieg niet, pleeg geen echtbreuk, steel niet. Dat is niet het enige wat het zegt. Dat is wat het oppervlakkig gezien zegt. Maar als je echt goed luistert, dan zal je zien dat de wet zegt, je zal nooit in staat zijn om mij te gehoorzamen. Als je de wet werkelijk leest en ziet wat het eist, dan overstijgen die eisen jou. In feite, als je kijkt naar de wet die aan Mozes werd gegeven, de 10 geboden, de morele wet, weet je wat er nog meer was in de wet? Weet je wat er nog meer was in de wet, als je daar kijkt? De tabernakel, de offers. God eiste bij het geven van de wet niet alleen dat ze de wet zouden naleven, maar dat ze de offers zouden brengen. Kijk maar voor jezelf. Denk hier even over na. Paulus zegt, luister aandachtig naar de wet. De wet vereiste dat ze ook offers brachten. En dat betekent dat God bij het geven van de wet aan Mozes zei, je zal de wet nooit kunnen naleven. Hij ging ervan uit dat zij niet in staat waren om de wet te kunnen naleven. Ze zouden voortdurend verzoening nodig hebben voor zonde. Vanaf het begin zei de Mozaïsche wet, nimmer of nooit, en zo zou je gered worden. Dat kon er niet. Het zegt, je kan mij niet gehoorzamen. Nu, enerzijds is de wet belangrijk. De wet is wonderlijk. Je moet dit naleven, zoveel je kunt. Maar anderzijds zegt de wet eveneens, je zal mij nooit gehoorzamen kunnen zijn. Nooit. Dus ten eerste, de wet laat ons zien dat we gered worden op basis van de belofte. De wet is er niet mee oneens dat we gered worden op basis van de belofte. Het laat ons zien dat zonder de belofte je dood bent. De wet verwijst ons naar de belofte. De wet zegt, kijk naar je overtreding, kijk naar je zonden. De wet maakt ons dus bewust van onze zonde en de macht van de zonde. En daarom, luister, als je slechts op een oppervlakkige manier naar de wet luistert, dan zou je slechts een beetje schuldig voelen. Als je echt naar de wet luistert, dan zal het je gevangen nemen. Het zal je vastzetten. Het zal zeggen, je hebt iemand nodig naast mij, als je ooit God zal vinden. Niet alleen zijn de wet en de belofte het met elkaar eens in dat de wet ons de nood aantoont om gered te worden door de belofte, maar weet je, de enige mensen die de wet echt serieus kunnen nemen, zijn de mensen die geloven dat gered worden door de belofte. Niet alleen dus laat de wet onze nood zien voor de belofte, maar de belofte laat ons de diepgang zien van de wet. Nu, wat bedoel ik hiermee? Als je gelooft dat je gered wordt door een moreel goed leven te leven, dan zal je jezelf nooit toelaten om te ontdekken wat de wet allemaal eist. Zie, het vijfde gebod zegt, hij zal niet doden. Maar Jezus zegt, weet je wel wat dit betekent? Het betekent dat je niet eens verlangt om te doden. Het betekent dat je van iemand houdt. Het betekent dat je nooit koud, hard of bitter bent ten opzichte van hen. Nu, wanneer Jezus dus de 10 geboden uitlegt in de bergrede, dan moet je weglopen. Tenzij je gelooft dat redding komt door de belofte. Zie, als je niet weet dat je gered wordt los van je werken, zal je nooit in staat zijn om aan de eisen van de wet te voldoen. De enige mensen die de wet van God serieus kunnen nemen, zijn mensen die beseffen dat het hen nooit kan redden. Ze zijn de mensen die kunnen luisteren naar haar eisen. Ze zijn de enige mensen die werkelijk kunnen toegeven aan de eisen van de wet. De enige mensen die naar kunnen verlangen om het te gehoorzamen, zonder dat ze er elk moment door verpletterd worden, zijn de enige mensen die ooit echt de wet zullen kunnen houden. Nu vlug enkele praktische toepassingen. De wet en de belofte. In principe absoluut oneens. Ofwel gaat God met jou om op basis van de belofte, ofwel gaat hij met jou om op basis van de wet. Als hij met je omgaat op basis van de wet, of als jij met hem omgaat op basis van de wet, dan zal je altijd onder de vloek leven. Je zal altijd de vloek ervaren. Je zal je altijd schuldig voelen. Je zal je altijd verpletterd voelen. In principe zijn ze tegenstellen van elkaar. Maar in de praktijk, in de Bijbel, in het leven van een christen, behoren ze samen. Luister, zo wil ik eindigen. En praktische conclusies. Ten eerste, vertrouw op de Bijbel. Zie, Paulus, als je goed kijkt naar dit gedeelte voor jezelf opnieuw, was bereid om dit alles te baseren op dit ene woord, nakomeling versus nakomelingen. Elk woord als gevolg, elk deel van de Bijbel is geïnspireerd. Paulus bouwt zijn gehele argumentatie op dit ene kleine woord. Het meervoud tegenover het enkelvoud. En daarom zou ik zeggen, neem de Bijbel serieus. De tweede, verzeker je van dat zonder het evangelie, als je het evangelie niet begrijpt, zonder het evangelie zul je nooit de Bijbel kunnen begrijpen. Abraham verwijst naar redding door de belofte. Mozes verwijst naar redding door de belofte. Als je niet gelooft in redding door de belofte en redding door genade alleen, dan zal je nooit iets van het Oude Testament kunnen begrijpen. Het is niet zo dat het Oude Testament volstaat met allerlei bizarre verhalen, en dan krijg je Jezus het Nieuwe Testament. Absoluut niet. Een derde iets. En begrijp goed, luister goed naar wat ik nu zeg. Je mag falen. Je mag falen. Eugene Peterson die schreef een commentaar over de brief aan de Galaten. En daarin schrijft hij, je mag falen. Waarom? Omdat je nu in staat bent om te gehoorzamen wat vroeger onmogelijk voor je was. Je bent nu in staat om te zeggen, ik zal echt doen wat ik moet doen. Hij zegt, je bent nu in staat om te zeggen, ik wil zijn zoals Christus is. Ik wil mijn relaties veranderen. Ik wil mijn gedrag veranderen. Je bent in staat om dit te doen. Waarom? Omdat je nu niet langer doodsbang bent om te falen. Vroeger was het wel zo. Je hebt nu de vrijheid om te falen. Je moet de Bijbel vertrouwen. Je moet het allemaal zeer ernstig nemen. Zonder kun je het niet begrijpen. En tenslotte, wees niet bang om te wachten op Gods beloften. God zegt tegen Abraham, kom naar buiten. Kijk naar de sterren. Hij zegt, zo zal je nakomeling zijn. Dankzij jouw nakomeling zullen alle volken gezegend worden. Dit was 2000 jaar voordat Maria de belofte aan Abraham ontving. Zijn hunsbewijzen, zijn goedheid, zijn liefde, die blijven eeuwig bestaan. Hij blijft voor altijd trouw. De molens van God malen misschien langzaam, maar ze malen bijzonder fijn. Ze nemen de tijd, maar zijn beloften zullen waarheid worden. Absoluut, ze leven. Zeg je bij het lezen van de beloften in de Bijbel, wanneer zal dit werkelijkheid voor mij worden? Het zal. De molens van God, die malen langzaam, maar ze malen bijzonder fijn. Zo bidden. Laat een moment ons hoofd buigen en in stilte God zoeken. Dan zal ik afsluiten met gebed. Onze Vader, we danken u voor dit moeilijke, maar prachtige Bijbelgedeelte, dat ons laat zien dat we gered worden door de belofte. We danken u voor hem die kwam en bevangen door duisternis van ons werd afgesneden. Help ons om in het licht hiervan te leven. Help ons om de wet serieus te nemen, op een manier die vroeger voor ons niet mogelijk was. Help ons om vrij te zijn, om te mogen falen. Help ons om uw beloften te vertrouwen. Vraag u dat u ons dit alles wil geven. Vraag dit dan ook in Jezus' naam.